Hallo, welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Ik zit vandaag aan de tafel bij Sadaldin. En ja, welkom Sadaldin. Leuk dat je me hebt uitgenodigd.
Ja, geen probleem. Welkom.
Sadaldin kennen jullie misschien al van een eerdere podcast. We hebben samen namelijk met ook nog iemand anders een podcast opgenomen voor jeugdvragen. En volgens mij was de titel... Wat is Jim? En Jim stond dan voor je eigen ingebrachte mentor. Ja, dus dat is al best wel een tijdje geleden.
Ja.
En dit is de eerste keer dat ik je in real life zie. Dus echt wel leuk en mooi.
Ja.
En vandaag gaan we dieper in op jouw jeugdzorgverleden.
Ja, voor mij is het ook de eerste keer in lange tijd dat ik nu weer iets opneem. Dus voor mij is het ook eventjes geleden.
Ja. Nou, dankjewel dat ik de persoon mag zijn die dat mag delen. Zou je iets kunnen vertellen over jezelf?
Ja, ik ben Sadaldin Berkhout. Mensen noemen me ook gewoon Saad. Ik ben 25 jaar oud. Ik was een jongere die in de jeugdzorg heeft gezeten. Ik ben zelf ook een Jim geweest voor jongeren. Mm-hmm. En later ook gaan werken bij Jim Werkt. Wat nu factor I is, zeg maar. We zijn nu factor informele netwerk.
Wat betekent dat?
Hun zijn dus nu een kenniscentrum geworden. Een beetje net als wat GGD of GGZ is. Aha. Maar dan voor alles wat met informele mentorschap of informele netwerk te maken heeft. Dus nu doen ze niet... Jim is daar een onderdeel van. Uh-huh. Maar de mentorschappen van andere organisaties kunnen daar terecht voor adviezen. En daar zitten ook wetenschappers en noem maar op die nadenken over dingen en zo. Dus ze zijn weer hervormd naar een totaal ander iets, zeg maar, factor I. Dus ik werkte daar voordat het factor I was. En helaas de ziektewet ingegaan. Mm-hmm. Dus ik ben nu al 1,5 jaar in ziektewet, zeg maar. En ben nog bezig met mijn herstel. Yeah. Alleen nu ben ik wel een beetje wat meer open weer om te gaan praten en zo. Ja, dat wel een beetje.
Mooi.
Heb je vragen?
zeker. Ja. want... je bent dus nu 1,5 jaar de ziektewet in.
Ja.
Hoe is die 1,5 jaar voor jou verlopen?
Ja, het was heel moeilijk, zeker in het begin. Ik heb een burn-out, zeg maar, gehad. Mm-hmm. dus mijn burn-out die heeft niet direct met werk zelf te maken. Heeft meer te maken met mijn eigen leven daaromheen.
Yeah.
Ik was net een relatie uitgegaan. Moest ook weg van die woning. Mm. Dus was ik tussen familie in. En die instabiliteit heeft ervoor gezorgd dat het moeilijker werd voor mij op werk. En op een gegeven moment, met alles wat ik al aan het balanceren was, viel ik even in een burn-out.
Yeah.
En in die 1,5 jaar heb ik vooral geprobeerd te helen en veel nadenken. Ik denk dat ik veel fouten heb kunnen maken op een veilige manier, kan je zeggen. Want voorheen moest ik het aan werk denken of moest ik aan andere dingen denken. En nu kon ik meer aan mezelf denken. En eigenlijk ook wel, ik denk dat ik veel wijzer ben geworden in die periode. En heel anders ben gaan kijken naar dingen. Ik denk dat ik voorheen, ik zou niet zeggen dat ik een masker droeg. Maar mm-hmm. voorheen was ik heel goed in hoe zeg je dat... meedoen met iedereen, zeg maar. En nu merk ik dat ik dat niet meer kan. En dat ik gewoon tegengeluid ga geven.
Mooi.
En dat ik ook ga zeggen wat ik werkelijk denk op dat moment, zeg maar.
Oké. Okay. Ja. Dat is iets heel waardevols, denk ik, om te leren.
Ja, zeker.
En wat bedoel je als je zegt... Of nou ja, ik snap dat je zegt van je kon fouten maken in die periode. Omdat je dus inderdaad niet meer vast zat aan... Oh, je moet zo laat op je werk verschijnen. Maar wat zijn die fouten dan die je hebt kunnen maken?
Ik denk bij mij meer de fouten maken is meer soms een mening delen, zeg maar. Mm-hmm. En misschien mijn mening delen is niet perfect verwoord op dat moment, zeg maar. Alleen voorheen moest ik, zeg maar... ik zeg niet dat ik vast zat aan contracten die mij dat ik niet mocht praten of zo.
Yeah.
Maar je gaat wel meer nadenken over wat jij zegt en hoe je dingen zegt. Want je representeert ook een organisatie. En voor Jim Werk, vooral voor mij was... Dat Jim Werk is in mijn ogen best wel een heel belangrijk onderdeel binnen de jeugdzorg. En ja, ik wil niet zeggen dat het zo was, maar als wij een fout zouden maken, zouden er sneller vinger gewezen worden dan wanneer het in de jeugdzorg zelf gebeurt, als ik eerlijk mag zijn. Dus ik denk dat, niet dat iemand zat te wachten tot er een fout staat te maken, maar ik denk wel dat je daar wat meer over na moet denken als je wat meer een gevoelige positie hebt binnen een sector, zeg maar. We waren ook niet per se de establishment, als je begrijpt wat ik daarmee bedoel.
Nee, zeker niet.
Dus in die zin durf ik nu wel fout te maken. Ik denk dat ik daardoor ook veel wijzer ben geworden in hoe ik nu mijn mening deel. Anderhalf jaar geleden zou ik het heel anders verwoord hebben. Nu weet ik wel hoe ik dingen moet verwoorden. Dus eigenlijk heb ik hoe ik voorheen dingen verwoord kunnen inzetten met hoe ik werkelijk denk, zeg maar.
Oh, oké. Okay.
Dat is een beetje een combinatie van die twee werelden.
Ja, dat is heel krachtig. Dus je hebt eigenlijk ook gewoon, je bent en je kon dichter bij jezelf blijven.
Ja.
Nice.
Ja.
Dat is ook wel herkenbaar inderdaad, dat sommige dingen niet echt kunnen zeggen door de positie waar je zeg maar op dat moment in blijft.
En dit heeft echt niks zelf met je werk te maken. Dat is gewoon eenmaal soms een positie als je binnen een bepaalde sector een beetje zo zegt van, hey, we hebben een nieuwe idee of wij komen met iets en wij weten zeg maar beter, dat is niet wat we zeiden, maar zo kan het overkomen. Ja, dan gaan soms veel makkelijker op je fouten letten en dan ook op wijzen. En dan is het gelijk van, ja, is het wel een goed idee?
Precies.
Dat soort dingen.
Met zo'n vergrootglas.
Met een vergrootglas. Dus je wordt beter nagekeken daarna dan een CEO van een bedrijf die al established is.
Je woont nu ook bij je moeder.
Ja.
Hoe bevalt dat? Want zeker naar een jeugdse verleden, en daar gaan we dadelijk dieper op in.
Mijn moeder en ik hebben echt een manier moeten vinden om met elkaar te kunnen leven. Want mijn moeder en ik hebben een goede band hoor, dat was ze niet. Maar mijn moeder en ik kunnen vaak wel botsen in karakter. En nu dat ik in de fase ben, omdat ik geen filter ook meer heb, zeg maar, botsen we wat meer dan normaal, zeg maar. Maar we zijn uiteindelijk wel tot een je kan zeggen een compromis, maar ik zie het niet echt als een compromis. Ik denk dat we elkaar beter zijn gaan begrijpen. En we zijn gewoon veel eerlijker en open naar elkaar geweest. En dat heeft geholpen om, ondanks dat we soms botsen, het een plek kunnen geven en het gewoon kunnen laten voor wat het is en niet te laten escaleren, zeg maar. Dat is iets wat mijn moeder en ik wel hebben moeten doen de afgelopen tijd. Dus nu, ik denk wel de afgelopen maanden gaat het veel beter, maar in het begin was het even struggelen.
Ja, mooi. En heb je ook nog andere dingen kunnen ontwikkelen of kunnen ontdekken in deze anderhalf jaar?
Ik moet even nadenken hoe ik dat moet verwoorden. Ik denk wat ik mijn grootste thema is dat ik voorheen dacht dat ik progressief was, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat ik nu veel progressiever ben, zeg maar, dan anderhalf jaar geleden. Niet dat ik totaal niet eens in de buurt was van progressief zijn. Ik vond, om het eventjes zo plat te zeggen, dat ik veel minder centraal-liberaal ben in de anderhalf jaar, zeg maar. En ik zou me toen niet eens centraal-liberaal noemen. Uh-huh. Maar als ik nu kijk hoe ik was, dat is eigenlijk centraal-liberaal. Dus ik ben wat meer veel progressiever geworden politiek-wijs. Maar ook gewoon algemeen. Ik begin ook vaak dingen te zien op het nieuws waar ik een beetje misselijk van word. Mm. En discussies die ontstaan, dat er nog steeds in Nederland bijvoorbeeld discussie is of abortus oké is of niet. En dan denk ik van, hallo, we zijn nu zelfs aan het praten over late abortus. Ik weet niet, volgens mij zijn we juist die kant op aan het gaan, dat het gewoon heel genormaliseerd in Nederland is. En dan, dat soort discussies vind ik zo onnodig. Want waarom zou jij in discussie willen zijn als je niet eens een baarmoeder hebt of niet eens een dokter bent, zeg maar. Ik vind dat we dat moeten overlaten aan hun.
Ik zag het laatst op je Instagram
Ja, dat kan, hè. Dat was over late abortussen. Ja,
dat klopt.
Ik zei toen letterlijk, dat is echt de level waar ik op ben, argue with the wall or block me. Zeg maar. Want ik ga hier niet over discussiëren. Ik vind mensenrechten valt niet te discussiëren. Ik vind dat iedereen heeft gewoon rechten. Zo moet het zijn. En ik vond, en dat heeft ook een beetje in correlatie met hoe ik sta in jeugdzorg, zeg maar. Ik was heet dat aan het conformeren naar de bureaucratische normen en waarden van jeugdzorg. Dus laten we trainingen geven, laten we het netjes aanpakken, laten we met elkaar praten over antwoorden. Maar we hebben alleen staan praten en ik wil eigenlijk actie. En dat is wat ik heel liberaal vind. Alleen over praten, maar niet echt veel, dat het niet veel gebeurt. Dus alsof het over praten is de progressie, terwijl dat is een klein stap naar echte verandering. Dus ik vind dat we, ik zeg niet dat we super radicaal moeten zijn, maar ik vind dat we radicaler mogen zijn. Ik vind dat de tegengeluid die nu vandaag speelt, bijvoorbeeld met Jason nu, dat Jason weer terug is gekomen. Wij waren ongeveer tegelijkertijd even gestopt. Dat was dezelfde periode toen ik ziek werd en hij ging stoppen daarmee. En nu zie ik hem terugkomen. En ook met die PTSS-reacties die hij heeft. Want mensen zeggen tics, maar het zijn geen tics. Het heeft meer met neurologische dingen te maken.
Ja, FNS dacht
ik. Ja, dat vind ik heel erg. En niet erg dat hij dit doet. Ik vind dat juist heel sterk en tof van hem. Maar ik vind het heel schaamtelijk van de jeugdzorg dat het zo ver moet komen. Yeah. Dat mensen die eigenlijk pauze hebben moeten nemen, die zichzelf al hadden ingezet voor de jeugdzorg, dat hij dan ziet dat het zo fout gaat dat hij weer terug gaat stoppen. Vind ik wel kwalijk van de jeugdzorg zelf, zeg maar. Ik vind het heel tof wat Jason doet. Dat wel.
Mooi. Ja. En daar komt natuurlijk ook meteen een vraag op hoe de jeugdzorg bij jou voor het eerst in je leven is gekomen.
Ja, eigenlijk was het helemaal niet eens in mijn leven. Het was gewoon mijn broertje en zusje.
Ja?
En mijn moeder. Ik ben van ons drie ben ik de oudste, zeg maar.
Oh,
ja.
Oké.
Ja, ik ben dus de oudste. Ik ben 25 nu. Mijn broertje die is 23 en mijn zusje die is 21. Dus we waren best wel dicht op elkaar. Yeah. Dus we waren wel bij dezelfde leeftijdsgroepen en vrienden, zeg maar. Maar toen in de tijd hadden mijn broertje en zusje verschillende problemen. Het waren echt de standaard problemen. Het gaat niet zo goed op school. Of mijn broertje die had te maken met problemen op straat af en toe en zo. Dingen die je vaak wel eens hoort en zo.
En hoe oud was... wanneer gebeurde
dat
ongeveer?
Toen was ik, zeg maar, ik denk 13, 14, zoiets. Dus mijn zusje op zijn jongst 8, 9. En mijn broertje iets van 12 of max, zeg maar. Dat waren gewoon kleine problemen en zo. En mijn moeder ging van alles proberen. En op een gegeven moment lukte het haar niet dat ze gewoon zelf jeugdzorg had ingeschakeld. En het was heel laagdrempelig begonnen met wijkteam. Was toen ook van de WOT in Schiedam. Ik weet niet waar die over staat, maar wijkteam Schiedam. Gewoon wijk-o-team. Ja. Eerlijk gezegd weet ik niet eens waar die over staat. Maar WOT in ieder geval was het. En dan langzamerhand werd het steeds intensievere jeugdzorg. Dus langzamerhand was het, wij kunnen niks, we gaan iets anders inzetten. En dan was het weer en dan ging het zo. Totdat het op een gegeven moment houding van jeugdzorg. Dus niet voogd, maar een toezichthouder.
Ja, dus een soort van persoon die dan naast je moeder staat.
Juist, inderdaad. Want vaak halen mensen die twee door elkaar, de toezichthouder en de voogd. Mijn moeder had nog steeds volledige voogdij over ons. En er was gewoon iemand die daarnaast was. En mijn moeder had nog steeds laatste woord in dingen. Alleen was het zo dat mijn moeder soms niet bij stil stond in hoeveel macht zij had, zeg maar, in die zin. Uit angst vaak meegaan in keuzes die jeugdbescherming soms wou doen. Die als we nu pas terugkijken, questionable was. Maar op het moment was mijn moeder er zo doorheen dat zij niet inzag wat de gevolgen daarvoor kon zijn. Of dat het überhaupt wel een goed idee was. Op een gegeven moment was die toezichthouding echt alleen voor mijn broertje, zusje en mijn moeder. Want bij mij zeiden ze pols hoog te houden, want hij gaat gewoon naar school, doet gewoon alles. En bij mij ging het ook prima. Ik was een soort van hoe je een stereotypische golden child noemt, zeg maar. En omdat ik altijd goed met me ging, werd er niet echt op mij gelet. En ik zeg niet van ze moesten op mij letten, maar het was, op een gegeven moment was de attitude van, oh, Saad kwam dat wel aan, zeg maar.
Want hoe was dat vanaf het moment dat er dus mensen in huis kwamen om je moeder te ondersteunen? Ja. Hoe ervaarde jij dat?
Ja, ik was vaak het aan het vermijden, zeg maar, die situaties. Ik wou er zo min mogelijk erbij zitten. Mm-hmm. Omdat ten eerste het ging niet over mij. En twee, was voor mij was het een beetje lastig om daar tussen te zitten. Omdat de issues speelden soms wel tussen mij en mijn broertje en zusje ook wel. Maar het was niet, zeg maar, zo problematisch op het level dat we niet met elkaar konden omgaan. Dus het was vooral tussen mijn moeder en hun. Mm-hmm. En ik was sowieso heel vaak naschoolse activiteiten altijd aan het doen. En dat deed ik vooral toen destijds wel vooral grotendeels om thuis te vermijden soms, zeg maar. Op een gegeven moment, pas toen jeugdzorg bij mij betrokken werd, was toen ze op mijn broertje en zusje uit huis wouden plaatsen, tijdelijk, bij mijn vader. En het probleem was dat mijn vader heeft niet mijn broertje erkend, zeg maar, op papier. Okay. Dus konden ze wettelijk gezien niet zomaar mijn broertje daar overplaatsen. Nee. Niet zonder goede dingen of zo. Maar al dat de rechter heeft gezegd dat twee van de drie, zeg maar, ja, zo scheef was het. Dus omdat het niet
twee van de drie
kinderen. Dus zo werd het uitgesproken. Dus er was niet gezegd, mijn broertjesnaam en mijn zusjesnaam, zeg maar. Maar was het gewoon 2 van de 3. Dus okay. Hebben ze mij in de plek van mijn broertje gezet, zeg maar, om tijdelijk bij mijn vader te zitten. En nogmaals, ik, bij mij ging alles goed. Mijn moeder en ik hadden zelfs een hele goede band met elkaar. Dus eigenlijk gingen ze mij van een veilige situatie weghalen.
Ja, maar was dat dan ook, was dat dan de bedoeling? Of, want het
dat was
klinkt,
niet de bedoeling.
Nee, het klinkt ook als een vergissing van 2 van de 3.
Was niet de bedoeling. Sterker nog, ik kon me herinneren dat ik dat heb wel gezegd. Van, hey, dit klopt niet, dit is oneerlijk, zeg maar. Yeah. En toen begon de jeugdbescherming te dreigen met politie. Mm. En dat was voor mij een beetje dat ik dacht van oké, ik werk mee. En om het verhaal een beetje kort te houden, heeft het na maandenlang dat ik heb gezegd dat klopt iets niet, want mijn vader die heeft schizofrenie, zeg maar. Mm-hmm. Ik begon signalen te merken dat hij volgens mij geen medicijnen nam en noem op, en het werd genegeerd. Mm. En op een gegeven moment begon zelfs de jeugdbescherming te zeggen dat ik een probleemkind ben en dat ik problemen zie die er niet zijn en dat soort dingen. En dat waren ook gewoon geldige rapportages over mij, zeg maar. Op een gegeven moment heeft mijn vader zwaar op psychose gekregen. Ik had huis moeten uitvluchten, politie op mijn vader moeten bellen. En dat heeft, ik denk, voor heel lang en ergens nog steeds wel de band tussen mij en mijn vader heel erg geschaad. En niet omdat hij een psychose heeft, maar ik denk vooral het stukje dat, dat ik politie op mijn vader heb moeten bellen. Dat het zo ver moest aan de uit de hand lopen, zeg maar.
Dat je zo onveilig was.
Ja, en ik heb een tijdje niet durven tegen mijn vader te praten hierdoor, zeg maar. En voor een lange periode, ik denk pas sinds kort, hebben mijn vader en ik weer een beetje contact weer met elkaar. En zien we elkaar wel wat vaker, zeg maar. Maar een hele lange tijd hebben we hierdoor niet meer zo'n goede band gehad. Terwijl het was prima band. We hadden gewoon een prima band daarvoor, zeg maar. Daar blame ik die jeugdzorg, vooral jeugdbescherming, wel vooral voor. Zeker in het geval dat ik niet hoefde uit huis te plaatsen. Sterker nog, ik was niet onder toezicht, zeg maar. Dus zo is het, zo ben ik zo geleidelijk toch in de jeugdzorg betrokken geraakt.
Ja,
en was ik op een gegeven moment wel onder hun. Want op een gegeven moment kwam ik terug van mijn vader weer bij mijn moeder. Want ja, dat was fout gegaan. En toen waren we weer bij mijn moeder. Maar mijn zusje en ik heel getraumatiseerd. En de problemen werden juist groter thuis, zeg maar. En op een gegeven moment trok ik het niet. En zei ik zo van, zet me maar op een crisisopvang. En dan kijken voor een plan voor kamertraining, zeg maar. Mm-hmm. En dat was ook een beetje zo gegaan uiteindelijk, zeg maar. Dus zo ben ik uiteindelijk toch jeugdzorg ingerold op deze manier. Maar het was zo snel allemaal gegaan toen, dat op het moment had ik niet eens door dat ik zomaar nu onder jeugdzorg zit. Terwijl dat was daarvoor helemaal niet zo, zeg maar. Yeah. Totdat ze deze keuzes begonnen te maken, zeg maar.
Ja, precies.
Ja, dus zo is het voor mij gegaan een beetje.
Ja. Ja. En een crisisopvang, was je op dat moment al een beetje bekend met groepen of uit huis wonen?
Nee, man. Dat was mijn eerste keer echt in een jeugdzorginstelling. En ik heb vaak gehoord dat crisisopvang is misschien een van de lichtste, zeg maar, vergeleken met gesloten instellingen en dat soort dingen. Dus dat het nog meevalt, zeg maar. Maar ik kon me wel herinneren dat ik het helemaal niet kende, dat dat wel een eng gedachte nog steeds was, zeg maar. En uiteindelijk viel het reuze mee. Het was een superleuke groep, zeg maar, waar ik heb gezeten. Viel het reuze mee. Er waren best wel leuke jongeren daar. En het was op zich chill, zeg maar.
Uh-huh. Dus, en beschrijf chill even.
Ja, chill. We hadden altijd wel leuke samen, dat we samen aan tafel gingen spelletjes spelen. En ik heb gewoon nog steeds mijn vrijheid dat ik naar buiten ging en dat ik wel voor een bepaalde tijd thuis moet zijn, wat heel normaal voor mij was, want dat had ik ook bij mijn moeder, snap je? Dus voor mij was het gewoon van, er is niet echt superveel verschil. Alleen heb je meer jongeren in huis, zeg maar. Dat is het verschil. En dat zijn begeleiders in plaats van je ouders.
Ja,
maar met het beeld die ik had van jeugdzorg toen, was vooral wat in de gesloten jeugdzorg gebeurt en de bepaalde groepen, zeg maar. Ja, dat was wel mijn beeld ook van heel jeugdzorg, zeg maar. Dus dat heeft me wel een andere beeld gegeven. En toen werd mij de JIM-aanpak verteld, zeg maar. Dat was die periode, de crisisopvang.
Dus dat was jouw eerste bekendmaking met JIM.
Ja.
Wie zou op dat moment jouw JIM zou zijn dan?
Nu?
Nee, op dat moment.
Oh, op dat moment, ja. Dat was toen Antoinette, zeg maar. De moeder van een hele goede vriend. Tenminste, toen zei ze wel mijn beste vriend. Mm-hmm. We zaten in dezelfde klas en gingen veel met elkaar om. En op een gegeven moment had ik ook een goede band met zijn moeder gekregen. En had ze me wel eens eerder geholpen in situaties, zeg maar. En ook toen in de tijd dat niemand me wou geloven, behalve mijn moeder dan. Maar niemand van jeugdzorg me wou geloven op mijn vader. Was zij degene die mijn vader soms wel kon praten ermee. En hij luisterde dan wel en zo.
Nice.
Dus dat was, er waren toen al zaadjes geplant, zeg maar, onbewust. Daar had ik helemaal niet bij stilgestaan, maar er waren toen al zaadjes geplant, waardoor ik op een natuurlijke manier toch Antoinette ging vragen, zeg maar.
Ja. Ja, nice. En hoe is Jim überhaupt trouwens op jouw pad gekomen dat van, oh, misschien zou dit wel heel nice zijn voor jou?
Ja, wat ik had begrepen van... Dat is zeg maar, hij is een trainer van Enver die de gymtrainingen geeft, zeg maar. Die, hoe zeg je dat, die had eerst mijn moeder uitgelegd over gym, zeg maar. En toen was Jim best wel nieuw en toen hadden ze nog niet van, je moet de jongeren direct vragen. Dus ging hij eerst bij de ouder. En mijn moeder die dacht dat hij het over een sportschool had. Want mijn, nee, ik lieg niet. Mijn ma, eerste taal is Frans, niet Nederlands. Dus voor haar was zo van gym. Yeah. Waarom moeten we gaan? Oké, als mijn zoon wil sporten, dan moet hij zelf weten. Ja, weet je, lekker.
Ja,
waar is me? En mijn moeder was niet zo'n super grote fan van hem toen, zeg maar. Omdat mijn moeder zag hem als een soort alternatieve hulpverlener. Waarom? Omdat hij kwam altijd met methodieken die niet traditioneel jeugdzorg was. Dus één keer kwam hij met blokken. Van hoe je je draagkracht uitbeeldt. Oh, en mijn ma zei altijd, ja, komt hij met zijn Lego blokken.
dus
hij stond al 1-0 achter in mijn moeders ogen. En mijn moeder had al zoveel jeugd hulpverleners gezien. Zeg maar. Dus op een gegeven moment probeerde hij het bij mij, zeg maar. En dat was toen dat Enver ontstond. En hij vroeg of ik bij hem op kantoor wou komen. En ik weet niet hoe hij me heeft overgehaald. Want ik had ook geen zin om weer een hulpverlener te spreken. Kon ik me goed herinneren. En toen hij zijn verhaal aan het doen was, had hij me eigenlijk wel overtuigd. En, want waarschijnlijk door zijn verhaal dacht ik gelijk aan Antoinette. Want hoe hij de gym beschreef, klonk heel erg wat Antoinette voor mij was, zeg maar. Alleen was ik niet zeker of ze ja zou zeggen. Dus ging ik vragen en uiteindelijk was het wel zo. Dus, zo was het een beetje gegaan.
Ja. Mooi. En dus dan heb je inderdaad gewoon een eigen soort van, ja, hoe noem je dat? Engeltje op je schouder, iemand die achter je staat, van coach?
Ja, het verschilt per gym, zeg maar. Het is wat jij nodig hebt en wie jouw gym is. Ik weet niet of ze nog steeds bij deze gezegden gaan, maar toen zeiden wij heel vaak dat elke gym is goed op het moment, zeg maar. Dus de jongere gaat ook uit natuur waarschijnlijk ook iemand uitkiezen die op dat moment efficiënt en goed zou werken, zeg maar. Want ik zou helemaal niks persoonlijk naar Antoinette, maar ik zou denk ik nu niet naar Antoinette stappen, omdat mijn netwerk is best wel heel erg veranderd en ik ben in een heel andere fase van mijn leven en noem maar op en dat soort dingen, waardoor ik denk Antoinette niet op diezelfde manier zou kunnen helpen en misschien zou dat weer andere mensen die in mijn leven zijn nu voor mij kunnen zijn, zeg maar. En ik heb dat ook bij andere jongen gezien, dat gewoon, zeg maar, een beetje verandert. Dus op dat moment was Antoinette wel nodig geweest. Waarom? Omdat mijn moeder had vooral botste vaak met jeugdzorg, omdat de taalbarrière, zeg maar. Want mama kan Nederlands. Maar voor haar, wanneer mijn ma sprak, zeg maar, werd ze vaak verkeerd begrepen, zeg maar.
Yeah.
En of het een beetje xenofobia is, dat is een andere vraag. Want mijn ma spreekt niet gebroken Nederlands, ze spreekt gewoon Nederlands. Alleen ze zegt zinnen soms een beetje omgekeerd of niet helemaal in de juiste volgorde. Maar soms werden dingen heel verkeerd begrepen en de rapportages zetten mijn ma niet in de mooie licht, om het even zo te zeggen. En Antoinette kon wel die grens zijn. Ze kon geen Frans, maar ze was niet xenofobisch naar mijn moeder, laat ik het zo zeggen. Dus zij kon mijn moeder gewoon simpel begrijpen en eigenlijk een soort van de hulpverlenerstaal spreken naar de hulpverleners om uit te leggen wat ze eigenlijk bedoelt, zeg maar. In die zin was ze voor mijn moeder heel helpend, maar voor mij was het weer dat ik niet serieus werd genomen omdat ik simpelweg een jongere was, zeg maar. En ik had gewoon een volwassen nodig die aan mijn kant stond, die niet mijn ouder was, zeg maar die wel aan mijn kant was. En dat was niemand in de jeugdzorg zelf, zeg maar. Dus was het wel fijn om iemand als Antoinette die als een soort advocaat voor mij sprak, zeg maar. Dat kan je wel zeggen. Maar voor sommigen kan het gewoon zijn dat de jongen gewoon een plek wil waar ze af en toe hun stoom kan uitblazen. En voor mijn zusje was het bijvoorbeeld, dat zij soms iemand nodig had die tegen haar kon zeggen dat de jeugdzorg soms wel gelijk heeft. ik zeg niet dat ze 100% gelijk hebben, totaal niet. En ik geloof niet, zeg maar, dat alles goed te praten is. Maar soms, mijn zusje had heel veel moeite met vertrouwen en helemaal terecht met alles wat er is gebeurd. En was ik, maar ook Antoinette soms ook voor haar, om haar daarin gerust te stellen dat het toch wel het beste voor haar is. En dat wij haar niet alleen dit zouden laten doen en dat we haar daarin zouden steunen, zeg maar. Inderdaad. Dus dat verschilt per jongere en per gym, wat de gym ook kan aanbieden. Want je kan alles vragen, maar als de gym jou dat niet kan aanbieden, dan kan je ook niet forceren natuurlijk.
Nee, precies. Dus jij hebt een gym gekregen toen je dus in de crisisopvang zat. Hoe is jouw verdere verloop in de jeugdzorgwereld toen verlopen?
Kort nadat ik mijn gym had, in diezelfde week, zeg maar, van dat ik mijn gym had, was er opeens van, je bent de volgende aan de beurt voor de kamertraining. Wat heel apart is, want normaal wachtlijst kan heel lang zijn. Yeah. Zeg maar. Dus ik had echt geluk gehad, want er was een nieuwe locatie geopend. En die locatie zou na elke maand pas een nieuwe jongere binnenlaten. Dus dat ze geleidelijk die kamertraininghuis vullen. Want er was een naastwonende mentortraject. Dus de buurvrouw was onze mentor. Dus wij woonden in de huis daarnaast, zeg maar. Dus iets minder intensief dan normale kamertraining, om het zo te zeggen. Dus je hebt wat meer eigen verantwoordelijkheid en minder iemand op je nek, om het even zo te zeggen.
En waarom wilde jij je kamertraining?
Ja, want ik wou zelfstandig wonen en ik was nog steeds minderjarig, dus ik kon niet zelfstandig wonen.
Dus je dacht, oké, dan ga ik zo.
Ja, dus dit was mijn weg, zeg maar. Om misschien hopelijk toch wel een woning te kunnen vinden. Want ik was ook best wel heel bewust in die tijd al dat de kans dat ik überhaupt een woning zou vinden wanneer ik volwassen was sowieso klein, zeg maar. Ik had die vermoeden al, omdat het al niet zo goed ging met mijn moeder, zeg maar, in die zin. En hoe duur huur werd. En op een gegeven moment dat ik zag dat er steeds meer mensen op oude leeftijd bij hun ouders gingen wonen, zeg maar. Toen had ik door van, oh. En toen ik hoorde dat je zeg maar, soort urgentie kon krijgen en een soort loophole, zeg maar, kon vinden om snelle woning, dacht ik, ja, dan misschien op die manier, want ik denk niet dat ik het ging volhouden als ik toch nog was gebleven thuis, zeg maar. Dat is de reden waarom ik kamertraining deed. En met mijn gym was het best wel soepel gegaan, zou ik zeggen. Ik zou niet zeggen dat de gym heeft ervoor gezorgd dat het makkelijk was. Ik denk dat het sowieso was dat mijn jeugdzorg was minder intensief. Mijn jeugdzorg was niet meer, het was vrijwillig, laat ik het zo zeggen. Dus ik deed dit ook vrijwillig. Dus dat waren ook factoren die je speelt. En elke hulpverlener die ik op dat moment had stond open voor de gym-aanpak. Want dat hoor ik soms ook terug. Dus dat soms hulpverleners niet openstaan. En dat is al erg genoeg om het heel moeilijk te laten gaan, zeg maar. En daardoor ging het best wel soepel. Het heeft niet goed geëindigd. Zeg maar niet van dat het een slechte einde heeft, maar ik ben uiteindelijk weggelopen. En ik heb tot mijn 18e uit de radar moeten blijven, zodat de jeugdzorg mij niks kon flikken. Want op een gegeven moment begon mijn jeugdbescherming te dreigen met in plaats van kamertraining dat ik terug ga op leefgroepen, zeg maar. Dus voor mij klinkt dat als een downgrade, om het zo te zeggen. Ja, en ik dacht, ik ben over een paar maanden 18, fuck you, om het even zo plat te zeggen. Ben ik gewoon uit de beeld gegaan voor een paar maanden, totdat ik 18 was. En daarna moest ik om 18 er komen tekenen, zeg maar, dat ik een soort van weg ben van de jeugdzorg.
Uitgeschreven
van de jeugdzorg. En toen gaf ze nog de opmerking, goed gespeeld, wat ik echt heel belachelijk vond, zeg maar. En toen zei ik tegen haar, niemand heeft hier gewonnen, want ik heb geen woning. En ik ben nu terug bij mijn moeder, zeg maar. Ja, dus en ik wist toen eigenlijk vanaf dat moment dat het volgens mij heel moeilijk zou zijn om überhaupt een woning te vinden. En kijk, ik ben nu 25. Ik ben nu 25, ik was mijn
I mean, you were right.
Ja, en ik had even een woning toen ik in een relatie was met iemand. Uh-huh. En toen was het betaalbaar om een woning te nemen samen, zeg maar. En ik weet niet of dat voor hem nu betaalbaar is. Ik denk dat wel dat hij dat wel aankomt. Maar niet iedereen kan in zijn eentje zo'n woning aan, zeg maar. En zelfs sociale woningen zijn heel schaars nu. En als het niet schaars is, ben je waarschijnlijk ver in de lijst, zeg maar. Om het even zo te zeggen,
Oh, wauw.
Ja, dus ergens had ik wel gelijk gehad. En was dat misschien wel een shortcut die voor mij had gewerkt. Maar er waren zoveel dingetjes daartussendoor gebeurd.
Ja, want wat maakte dat je wegliep?
Ja, hoe heet het? Ik had een issue met de kamertraining, was dat het te ver van mijn netwerk was. Ik was helemaal in Hoogvliet en OV begon toen al, nu is het helemaal duur, maar OV was toen al best wel duur en onbetaalbaar. En de enige inkomen die ik had was de weekgeld die ik kreeg van die kamertraining, zeg maar. En ik was aan het studeren toen, zeg maar. Dus kon niet, zeg maar, veroorloven om nog een bijbaantje te nemen. Dat was wel onmogelijk. En met die leefgeld moest ik zelf mijn boodschappen regelen, want dat is die naast monumenten traject. Je hebt niet meer die ondersteuning in die zin, je moet het helemaal zelf doen. Dus ik was daar meer aan het struggelen, omdat ik vaak moest reizen. En natuurlijk studenten-OV, ja klopt, maar ja, ik had school tot 5 uur, zeg maar. Dus dan had ik eventjes in de avond om even mijn familie te zien en dan weer gelijk terug. En dan de weekend moet je zelf geld dokken weer. Dus dat ook nog, dus in die tijd, dat was niet goedkoop, zeg maar. Nee. Ik was daar niet blij mee. Ik wou een kamertraining dichterbij als dit mogelijk was, zeg maar. En dat was op een gegeven moment mogelijk, was een kamertraining in Vlaardingen. Dus dat was inderdaad theoretisch dichterbijer dan, want mijn moeder woonde toen in de tijd Schiedam-Noord, dus theoretisch is dat dichterbijer, maar de metro bestond niet. Dat moet ik even iedereen herinneren, toen was er geen metrohoek van Holland. Dus had je die bussen die de hele omweg maakten, dus, en dan moest je om de 3 kwartier wachten op een bus, specifiek de bus die ik moest hebben natuurlijk. Uh-huh. Ja, dus het was een omweg en dat maakte eigenlijk technisch gezien de OV duurder. Dus eigenlijk hadden ze me geen echte oplossing gegeven. Pick your poison, maar ja, geen echte oplossing. En de begeleider bleek low-key een creep te zijn, zeg maar. Ze werkt daar ook niet meer voor die reden. En op een gegeven moment voelde ik me niet veilig in die naast monumenten traject bij hun. Dat ik op een gegeven moment niet meer echt daar sliep, zeg maar. Maar ik kwam nog steeds elke week mijn leefgeld ophalen, zeg maar. En op een gegeven moment begon mijn jeugdbeschermer te dreigen met... als je zo doorgaat, dan ga ik je gewoon op een leefgroep zetten. Ik dacht, oh, is goed. Ik wist dat toevallig een vervanger voor deze mentor zou komen. Dus dat was een intern die daar was. Yeah. Hij had een hele game setup in haar huis gezet. Dus ik wist dat he didn't give. ik wist dat he did not care about what I was about to do. Hij keek alleen of de kamer schoon was. Ik sliep daar niet. Dus het was altijd schoon, zeg maar. Ik hoefde alleen stof weg te halen. That's it. En dan vond hij goed genoeg en gaf hij me elke keer de leefgeld. En dat heb ik tot mijn 18e zo gedaan, zeg maar.
Yeah.
En op een gegeven moment had ik die papier getekend dat ik officieel uitgeschreven was van jeugdzorg, zeg maar. Op die manier. Ja, zo was dat een beetje gegaan, zeg maar. Dus eigenlijk door tekortkoming in wat ik nodig had bij de kamertraining. Want het was niet het issue om zelfstandig voor mij te zijn. Het was voor mij wel een issue dat mijn netwerk te ver weg was, zeg maar. Ja. Dus dat het moeilijk bereikbaar was, zeg maar. Ja,
maar ook
klopt.
Dus dat je dus niet genoeg ondersteuning had, financieel ook.
Ja, dat ook nog. Ja, dat ook nog. Ja, dus dat was wel een beetje allemaal lastig. En op een gegeven moment had ik wel door dat heel jeugdzorg, hoe dat in elkaar zat, werkt gewoon niet voor mij, zeg maar. Want... 1, ik ben sowieso niet, zeg maar, de gemiddelde doelgroep die ze normaal hebben. En 2, dat hele systeem werkt niet eens voor die doelgroep.
Dat ook, ja.
Dus waarom zou het voor mij moeten werken? Dat is wat ik bedoel. Dus ja, het werkt niet eens voor de doelgroep. Dus waarom zou het voor mij moeten werken? En de ironie is nu dat ik ben nu veel dichter bij die doelgroep vandaag dan dat ik toen was, zeg maar. En wat ik daarmee bedoel is de trauma's die ergens jeugdzorg bij mij heeft gelaten. En niet per se mijn tijd in jeugdzorg. Ik durf zelfs te beweren dat mijn tijd in werken in jeugdzorg heeft me meer getraumatiseerd dan werkelijk in de jeugdzorg zitten. Dat was voor mij, zeg maar, dat ik op een gegeven moment echt bij mezelf dacht... Ja, dat mijn filter een beetje kapot begon te gaan. Als ik nog een maandje langer bleef bij je werk, denk ik dat de hele reputatie misschien kapot geweest was. Want ik kwam niet meer opdagen op werk voor die reden. Want ik wist dat ik niet meer die zaad kon spelen. Die perfecte ervaringsdeskundige, zeg maar. Die kon ik even niet meer spelen. Mm. En ik was er gewoon een beetje klaar mee, zeg maar, met heel die jeugdzorg en zo. Ja. En nog steeds. Ik zeg je heel eerlijk, de dag dat ik echt terug zou komen, is niet als een ervaringsdeskundige. Dat is wel dat ik... Ik ga nooit meer werken in de jeugdzorg, tenzij mijn baan te maken heeft met werkelijk systematisch veranderen. Yeah. En met werkelijk bedoel ik werkelijk, niet laten we praten, like werkelijk systemen veranderen, zeg maar.
Ja, precies. Want wat denk jij is de algemene verwachting van een ervaringskundige, waardoor jij dus echt zo merkt van, oh, ik moet
ik ga je zeggen hoe ik toen erover dacht en wat ik nu denk wat het eigenlijk is. Oké, ik dacht dat ik daar was om een van de stemmen te kunnen zijn voor andere stemmen die niet konden praten. Onder andere jongeren die nog steeds in jeugdzorg zitten. Maar tegelijkertijd ook werkelijk misschien hulpverleners kon inspireren om een verandering op te wekken.
Ja, wat ik klinkt nu... als een hele goede definitie die ik zelf ja, ook heb.
Ja, en wat ik nu zie is, je bent een paradepaardje en dat is het. Dat is hoe ik zie. Ik voel nu alsof ik alleen maar een paradepaardje ben geweest. Niet door Jim werkt. Ik geloof dat Jim of Factor I nu mij wel oprecht als een goede toevoeging zag voor de organisatie. En dat zag ik zelf ook. Yeah. Ik geloof dat dat zeker wederzijds was. Maar de jeugdzorg zelf gebruikte mij, maar ook Factor I of Jim werkt toen destijds, als een paradepaardje. Kijk, wij gebruiken Jim. Kijk, we gebruiken Jim, maar als ik jou zeg hoe het echt werkelijk in praktijk aan toe was gegaan, bijna niemand had een Jim. Mm-hmm. Bijna niemand heeft een Jim. En dat merkten wij vooral toen wij een meer nieuwe ervaringsdeskundigen probeerden te zoeken. En van alle trainingsacteurs toen destijds waren maar eentje die werkelijk een Jim heeft gehad. Mm-hmm. Voor de rest waren het allemaal jongeren die in de jeugdzorg heeft gezeten en niet eens heeft gehoord over Jim. Totdat wij zeiden, wij zoeken een trainingsacteur.
Yeah.
En dat ze toen ze bij ons die trainingen gingen volgen, dat ze pas gingen ontdekken van wow, dit zou eigenlijk tof zijn geweest voor mijn situatie. En dan vraag ik welke jeugdzorg heb je gezeten en dan zitten ze bij Enver. En Enver is zeg maar onze grootste partner, yeah, toch? Precies, en dat zegt voor mij wat wij zijn een paradepaardje en niet werkelijk een echte toevoeging voor de organisatie, yeah, in die zin, zeg maar.
Ah, interesting, ja. Yeah.
Ja. En eigenlijk wil ik ook nog even duidelijk maken dat mijn mening is niet per se wat Jim werkt of Factor I. Zeg maar, ik presenteer hun ook niet. Ik representeer nu gewoon als ik, zeg maar, ja, als mezelf.
En je eigen ervaring daarin, ja, en hoe dat destijds is gegaan. En zeker bij zo'n nieuwe organisatie kan ik inderdaad, wat je zelf ook al zei aan het begin, wil je inderdaad geen fouten maken. Alles moet perfect zijn. Je moet je echt inderdaad in een wereld...
Heel veel compromissen sluiten, ja, eigenlijk. Dat. En dat is wat wij vooral hebben gedaan. Tenminste, dat is hoe ik het heb ervaren. Ik geloof dat wij meer compromissen hebben gesloten met de organisatie dan werkelijk een verandering. En ik geloof dat ik misschien een van de weinigen ben die een oprechte, volledige Jim-verhaal heeft, zeg maar. Ik kan, en mijn zusje kan nog dat vertellen, zeg maar. Ik ken heel weinig jongeren die werkelijk een uitgebreide Jim-verhaal hebben, zeg maar. In vergelijking met hoeveel jongeren werkelijk in de jeugdzorg zitten. Om het eventjes even te zeggen.
Yeah.
En ja, je gaat natuurlijk een jongere hebben die niet wilt praten over de situatie. En dat is prima. Maar zelfs dan, als iedereen een Jim heeft, zou je veel meer Jim-verhalen moeten hebben. Ook al zouden sommigen niet willen praten over hun situatie, om het even zo te zeggen.
Yeah.
En ik zeg niet dat het Jim moet zijn. Maar dit bewijst voor mij,
yeah,
dat maakt niet uit welke nieuwe toffe ideeën je komt brengen. Alle projecten die daarvoor waren, waren misschien ook toffe ideeën. Maar zolang het systematisch niet verandert, gaat het niet overleven. En gaat het op een gegeven moment weer dood. En dat is wat ik elke keer zie gebeuren met heel veel dingen. En ik geloof ook dat de verandering naar Factor I heeft hier een rol in. Want ik geloof ook dat als Jim werkt gewoon Jim werk was gebleven, dat het misschien nu niet nog steeds heeft gestaan, eerlijk gezegd. Zeg maar. Dus ik denk dat het essentieel was voor hun geweest om ook een andere vorm te nemen.
Yeah.
En misschien veel als kenniscentrum sta je ook wat sterker, denk ik. En word je ook wat serieuzer genomen. Dan als een non-profit organisatie die probeert, zeg maar, iets goeds te brengen of zo, zeg maar. Die zijn. Ja, dat dus.
Ja, zeker. Ja. Maar jij bent wel Jim geweest,
ja,
voor je zusje.
Ja. Ja.
Je zei net ook dat de tijd dat je in jeugdzorg hebt gewerkt, dat het ook traumatisch was.
Ja.
Valt Jim zijn voor jouw zusje ook onder dat kopje?
Ja, ik denk niet traumatisch, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk dat ik misschien de rol van de Jim had, zeg maar. Dat ik veel makkelijker mee om kon gaan. Als dat, ik weet niet of dat logisch klinkt.
Want, jawel, je een beetje erbuiten stond.
Ja, want dus eigenlijk als Jim, er zit ergens nog wel een kleine afstand wat echt perfect is. Want er zijn genoeg Jims waarschijnlijk die niet zo nauw erin willen zitten, zeg maar. Wat ik helemaal begrijp. Zeker als je een eigen familie hebt, bijvoorbeeld. Dus ik kon daar iets makkelijker afstand in houden. Natuurlijk niet direct met mijn zusje natuurlijk, dat is iets anders. Maar dat heeft meer met onze band te maken dan jeugdzorg zelf. Maar met de jeugdzorg zelf merkte ik wel dat ik grenzen kon houden. Dus tegen de hulpverlener kon zeggen van ja, maar ik wil niet dat je me op deze dag belt. Kan je me liever op die dag gewoon bellen? Ik wil niet dat je me op een zondagmiddag opeens... heb jij niet vrij? Dus dat ik mijn grenzen kon aangeven, zeg maar, in die zin. En dat vond ik wel fijn, zeg maar. En dat was wel nodig om voor mijn zusje daar te kunnen zijn. Om soms grenzen als Jim naar hun toe te zetten. Want op een gegeven moment dachten hun dat ik een VEP-ouder was of zo. Dat ik gewoon kon toveren en mijn zusje zou opeens magisch luisteren. Al dat ik opeens woorden zeg of zo. Mm-hmm. Terwijl ik weet dat ook soms luisteren ze niet naar mij. En dat is normaal. Het is niet alsof ik... zeg je dat, de antwoord ben of zo, zeg maar in die zin. Ik werk ook nog steeds samen met de netwerk van mijn zusje. Niet alleen ik ben de netwerker, zijn mijn moeder, andere mensen van mijn zusje, zeg maar, die daar ook wel bij betrokken kunnen zijn. En daar moet ik ook mee samenwerken, zeg maar. Het is niet, ik ben niet, zeg maar, de enige die alles hoeft te doen en ook niet moet doen, zeg maar. Ja.
Nee, zeker. Ja. En nu stel ik een vraag, dan moet je maar kijken in hoeverre je daar dieper in op kan gaan, omdat er natuurlijk ook waarschijnlijk... de ervaring van je zusje betreft. Maar hoe heb je zusje kunnen ondersteunen in haar jeugdzorgtraject als gym?
Ja, mijn rol voor mijn zusje was meer met de hulpverleners, zeg maar. Want Antoinette en ik werden op een gegeven moment langzamerhand duo-gym van mijn zusje, zeg maar. Dus ik was meer gefocust op de jeugdzorg met mijn zusje. En een soort van haar te woord te staan en noem maar op en dat soort dingen. En bij belangrijke afspraken en zo. En Antoinette kreeg meer de rol in de ondersteuning tussen mijn moeder en haar. Want mijn zusje en mijn moeder, en mijn broertje ook, maar mijn zusje onder andere ook, hebben een beetje last geband met mijn moeder, vooral toen. Mm-hmm. Nu is dat echt dag en dag verschil hoor, maar toen vooral was het heel moeilijk. En Antoinette was een veel neutralere partij voor ze, zeg maar. Dichtbij genoeg, maar ook afstandelijk genoeg, zeg maar, om soms niet woordvoerder, maar bemiddelaar tussen hun te zijn. Want ik kon dat wel zijn, alleen hun konden mij niet als neutraal zien. En dat snap ik, want ik ben de zoon van en de broer van. Dus er is ergens conflict of interest. Dus ik kan dat wel begrijpen en ik vond dat ook fijn dat ik dat niet hoefde te doen. Want ik kreeg het idee dat het op een gegeven moment ging beïnvloeden in banden wat niet nodig was.
Je wilt ook die rol inhouden
En dat was ook de moment dat ik dacht van, oh, misschien zodra je een gym bent plus een directe familielid, dat dat misschien anders uit gaat zien. En ik merkte ook dat ik... Antoinette kon gewoon Jim zijn. En ik was Jim, maar ook de broer van en de zoon van. Dus ik moest op een gegeven moment patches maken. En dan mensen duidelijk maken, nu ben ik Jim. En nu ben ik de broer van. En nu ben ik de... Soms, want ik was ook altijd heel laks met mijn zusje. Ik ben een hele coole broer, kan je wel zeggen. Ik ben niet die broer van, oh, met wie ben je aan het praten en zo. Ik praat cool met broer. Jongens over haar en zo. Maar soms als Jim zijnde, zei ze soms iets. En normaal zou ik lachen erom. En nu ben ik zo van, dat klinkt eigenlijk gevaarlijk. En dan zeg ik tegen mijn zusje, oké, ik ga nu even de Jim-pet opdoen. Ja. Ik vind dat we hierover moeten gaan praten. En dat vond ik soms wel lastig. Mm-hmm. En eigenlijk door gesprekken met mijn zusje erover te hebben, heeft het wel geholpen. Want in het begin was ik bang dat het echt iets ging doen. En op een gegeven moment zei mijn zusje wel dat ze kon begrijpen dat op het moment, ook al zou ze het vervelend vinden, dat niet ik als broer ben, maar iemand als Jim, zeg maar, die haar probeert te ondersteunen daarin. Dus dan moet ik soms even wat serieuzer naar dingen kijken, zeg maar. Maar het was niet zo dat wanneer we het gesprek uitliepen, dat ik nog steeds dan in die rol bleef. Dan was ik daarna, konden we weer chill, niks aan de hand en zo. Dus op een gegeven moment vonden we wel onze manier daarin en zo. En Antoinette, die kon gewoon meer mijn moeder en mijn zusje bemiddelen tussen elkaar. En soms kon Antoinette ook voor mij even inspringen als ik even niet bij een gesprek kon zijn. Of zoiets daarvan, zeg maar.
Dus je nam daar best wel een dichte rol in haar jeugdzorgtraject ook. Ja. Qua hulpverleners. En ik merk ook wat je zegt, is dat je daarin dus eigenlijk ook bezig bent met maskers.
Ja, dat is zeker. Ik denk dat ik dat al sinds heel klein heb hoor, maskeren. Hoe heet dat? Het is een beetje hetzelfde, want er is nu pas bij mij ADHD, zeg maar, geconstateerd. Terwijl als kind was dat niet zo. En dat kwam waarschijnlijk omdat ik een kind was die heel goed was in masken, zeg maar. Vooral sociaal. En toen destijds dacht ik altijd dat dat normaal was, zeg maar. Maar ik denk dat zeg maar, jeugdzorg me heeft laten inzien zelf. En dat praat ik voordat ik bij Jim ging werken. Maar dat ik begon in te zien dus dat ik de hele tijd aan het maskeren was. Want toen ik op een gegeven moment niet meer in mijn veilige omgeving was. En toen ben ik kinderopvangen en zo. Merkte ik dat het maskeren niet meer werkte, zeg maar. Dus dat het niet bij iedereen werkte om te maskeren, zeg maar, om het zo te zeggen. Alleen bij neurotypicals werkt dat. Eigenlijk sinds klein heb ik dat altijd wel geleerd. En nu wil ik dat niet en ben ik daar wat meer directer in en ik draai niet meer om dingen heen. Vroeger was ik iemand die nog zou zeggen, ja, ik kan nog zien waar je vandaan komt. Nu denk ik...
Nee.
Nu denk ik...
Oh.
Nee, ja, die is dat. Soms denk ik zo van, waarom discussiëren we of water een mensenrecht is? Dat is de enige gedachte die ik in me heb. En dan denk ik ga niet eens verder met jou engageren, want jij denkt dat water geen mensenrecht is.
Jij,
dus waarom moet ik met jou discussiëren? Dat is onmenselijk gewoon. Ja, dat. Vroeger zou ik nog zeggen, ja, ik snap waar je vandaan komt. En dat is niet eens meer mijn zin.
Nou, dat is wel mooi hoor. Ja, het is echt wel zelfontplooiing die ik zie en merk inderdaad.
Ja.
Dus zou jij zeggen dat de burn-out op het juiste moment is gekomen?
Ja, ik denk dat die op het juiste moment is gekomen. Het mocht misschien eerder gebeuren, denk ik. Ja. Want misschien heb ik dan, waren dingen anders gegaan als het eerder was gebeurd. Laat ik het zo zeggen. Want ik ken mezelf, als ik niet die burn-out heb gehad, was ik waarschijnlijk nog steeds doorgegaan. Tot ik letterlijk echt geen werkelijk neerbij vallen, zeg maar. Want ik kreeg wel een shutdown, maar ik geloof me, dat was volgens mij niet de... Ik denk als ik echt door ging pushen, dat het wel echt fataal was geweest, zeg maar. Ja, dus ik denk wel dat die burn-out is op een goede moment gekomen. Nog steeds niet de ideale situatie waar ik nu in zit. Maar ik heb wel mezelf kunnen vinden, zeg maar. Ik ben wel veel dichter bij mezelf gekomen. En ik denk dat ik me ook veel sterker voel nu dat ik gewoon ook weet hoe ik dingen moet verwoorden en waar ik sta daarin, zeg maar. Ja.
Mooi. Ja. En wat zou jij dan meegeven aan mensen die misschien zelf merken dat het helemaal niet meer goed gaat? Wat zou je ook doorgeven van dit is hoe een burn-out voelt? Maskeer het niet, dit zijn echte klachten. Wat zou je hun meegeven?
Ja, het is heel moeilijk iets mee te geven, want ik weet dat ik heel veel mensen heb horen praten hierover voordat ik het had. En ik luisterde niet naar die advies. De enige advies wat ik kan geven is push niet door als het gebeurt, zeg maar. Dat is de enige, want sommigen die gaan nog doorpushen, ook al gewoon zitten ze in een burn-out. Ik denk de moment dat jij niet meer fluitend naar werk gaat, ik denk dat je al in een burn-out aan het komen bent, zeg maar. Want ik heb banen gehad dat ik tegen mijn wil heb gedaan, zeg maar. Maar Jim werk was oprecht in het begin een werk waar ik heel vrolijk naartoe ging. En echt voelde van, ik doe eindelijk iets wat ik wil doen, zeg maar. Maar langzamerhand werd ik heel zwaar gedemotiveerd met wat ik heb gezien. Binnen de heel jeugdzorg Nederland. Dat heeft me laten inzien. Maar ik geloof dat alles heeft uiteindelijk een reden. Ik moest die dingen zien waarschijnlijk om te zijn wie ik nu ben en om dingen beter te begrijpen. Ja, wat het voor mij in de toekomst gaat betekenen, weet ik nog niet. Maar ik doe geen voet terug daar. Ik vind Jason heel sterk. That will not be me.
You're not going back.
En ik bedoel dat niet in een shady way naar Jason toe. Totaal niet zelfs. Het is shady naar de jeugdzorg toe.
Yeah,
ik vind het niet mijn energie waard. Ik geloof niet in de jeugdzorg zelf als een systeem. Dus ik praat niet individueel over hulpverleners. Ik geloof dat er hulpverleners zitten die daar willen goed zitten. Ik heb hulpverleners zien struggelen met dat ze graag Jim willen implanteren en hun directeur of directrice niet echt meewerkt daarin. Ja, dus ik weet, ze zijn er. Maar als jij werkt voor een systeem die niet is gemaakt om die goede verandering te brengen, doe je dan wel echt goed hulpverlenerwerk uiteindelijk. Bijna net als ACAP, maar dan in jeugdzorgvorm. Ik zeg je heel eerlijk, dat is hoe ik een beetje nu kijk naar jeugdzorg Nederland. Ik geloof dat ik heb ze gezien, hulpverleners met de beste intentie. Maar die systeem heeft niet de beste intentie. Dus als jij hier in deze systeem werkt, ben je hoe dan ook aan het meedoen aan die bureaucratische bullshit. Om het even plat te zeggen. Ja.
Oké, nou ik denk dat we daarmee de podcast heel mooi kunnen afsluiten.
Nou, bedankt.
Jij bedankt.
Ik denk dat dit de juiste podcast was om even filterloos te praten.
Dat, letterlijk.
Echt bedankt.
En dan wil ik ook de luisteraars bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer.